Enerzijds voel je je heel opgelucht, want je hebt terug wat ademruimte. Maar langs de andere kant geef je wel elke keer je kind af. En laat je eigenlijk de zorg van je kind aan iemand anders over. Terwijl dat je dat niet wilt, want ja, dat is je kind. En je wilt die gewoon thuis binnen je gezin hebben, maar dat lukt gewoon niet.
In elke lagere schoolklas zitten minstens 3 kinderen die ingrijpende gebeurtenissen meemaken of hebben meegemaakt.
Ik was 5 toen mijn papa is overleden.
En achtergelaten worden en honger lijden en mishandeld worden en pijn en dit en allez, van alles gewoon.
Het is geen schreeuw om aandacht, het is een schreeuw om hulp te krijgen.
Als met uw emoties geen blijf kunnen.
Om in bescherming genomen te worden. Of
alles waar je je kind van zou willen beschermen, gewoon dat.
Nog al te vaak worden deze traumatische ervaringen niet gezien en herkend. Terwijl het een grote impact heeft op deze kinderen en hun verdere leven. Ik ben Veerle Segers en ik ga op zoek naar wat trauma is. En naar wat wij allemaal kunnen doen voor kinderen die de pech hebben om ermee geconfronteerd te worden. Ik doe dat samen met overlevers van trauma, met kinderpsychiater Eva Kestes en andere experten. Dit is Zie mij.
Ik ben Caroline. Als ik de kindertijd van mijn oudste zoon in 3 termen moet omschrijven, dan is dat met ups en downs, veel uitdagingen en heel dapper.
Aflevering 7, Caroline. We hebben de voorbije afleveringen heel wat overlevers van trauma aan het woord gelaten, Eva. Maar wie kinderen zegt, zegt ook ouders.
Ja.
En die hun rol kunnen we waarschijnlijk niet onderschatten, Eva.
Nee, ik denk dat we dat ook al een paar keer hebben duidelijk verteld, van dat als we iets voor die kinderen moeten willen doen, dat we eigenlijk ook iets voor die ouders te doen hebben.
En daarom ben ik ook naar een mama getrokken. Caroline, ze heeft 3 kinderen, 2 uit haar eerste relatie en dan nog een derde samen met haar tweede man. En met haar oudste zoon is het opgroeien niet van een leien dakje gelopen.
Eigenlijk zo vanaf in de kleuterschool kwam er vanuit de juffen zo wel wat opmerkingen rond zijn gedrag. En dan in de lagere school merkten we dat dat eigenlijk altijd vooral in schoolse context moeilijker werd. Maar eigenlijk, denk omdat we heel veel structuur en duidelijkheid konden bieden thuis, dat dat eigenlijk thuis wel vrij oké liep. Tot het moment dat ik eigenlijk met mijn ex-man gescheiden ben. En dan merkten we thuis toch ook dat die problemen die op school benoemd werden, dat die thuis toch ook echt wel de kop op begonnen steken. Dat ging dan vooral over onvoorspelbaarheden. Als er iets veranderde in de planning, dat dat voor een crisis kon zorgen. Of niet willen luisteren, eigenlijk tegen draads doen. Ja, in de klas ging dat dan ook vooral over heel veel storen tijdens de les, niet stil kunnen zitten, heel druk zijn. Maar mijn ex-man die zag dat eigenlijk zo niet. Dus die wou daar op die moment wou die daar eigenlijk geen hulp voor inschakelen. Terwijl ik op het moment dat wij dan gescheiden zijn, dat ik zoiets had van, ja, we moeten hier wel iets mee doen, want we merken toch dat dat zwaar voor hem is. En we dachten dan dat die scheiding daar ook wel wat mee aan de grond mee lag. Maar ja, hij stond daar eigenlijk niet voor open. Dus ja, dan heb je eigenlijk geen mogelijkheid. Want ik had dan wel contact opgenomen met een gezinsbegeleidster. Maar die zei ook, zolang dat wij geen toestemming van beide partijen hebben, kunnen we eigenlijk niks betekenen. Maar dan, toen dat hij 8 was, is mijn ex-man overleden. Die heeft zelfmoord gepleegd. En op dat moment wist ik wel van, oké, nu is het echt wel de moment om hulp in te schakelen, want dat was dan nog iets extra dat daar bovenop kwam eigenlijk. En dan zijn wij wel via het CLB heel snel bij Passant in Leuven terecht gekunnen en dan hebben die gewerkt rond diagnose. En in eerste instantie kwam er eigenlijk gewoon een diagnose ADHD en Gilles de la Tourette uit. Het verklaarde wel al veel, maar we voelden toch nog altijd dat we er daar niet helemaal mee waren. Medicatie zorgde wel al voor een groot stuk, dat er wel wat rust kwam. Maar ja, het bleef op school vooral, bleef het ook heel moeilijk gaan. Thuis heel moeilijk. Dus wij bleven eigenlijk maar tegen hetzelfde aanlopen. En vooral ja, die woedeuitbarstingen, die crisissen. Toen dat hem eigenlijk nog jonger was, toen was dat nog vrij handelbaar. En die crisissen waren er wel, maar ja, dat is nog een klein kind, dus je kunt daar nog wel wat kneden. Maar eens dat hem in die tienerjaren kwam, waren die uitbarstingen zo groot. Nu, hij is nooit fysiek agressief geweest of hij heeft nooit dingen stuk gemaakt. Maar hij was wel verbaal ontzettend agressief. Die kon hier gewoon onze huur voor het vuil van straat uitschelden. En hier liepen dan nog twee andere kinderen rond. Dus op zo'n moment was dat echt een kwestie van... Mijn man nam de twee andere kinderen en ik moest de crisis door met mijn oudste zoon. En dat kon een uur, twee uur, kon in brullen, krijsen, gillen, huilen. Dat waren echt alle emoties die dat er in één keer uitkwam. En dan nadien, als dan de boosheid eruit was, ja, dan kwam al het verdriet. En dan kon hij nog eens een uur wenen. En waarom hij? En waarom was hij een slecht kind? En hij wou dat allemaal niet. En dus ja, dat was heel moeilijk. Want enerzijds ben je zelf zo boos op je kind om wat dat hij daarvoor gedaan heeft en hoe dat hij je uitmaakt en de manier hoe dat hij je behandelt. Maar achteraf heb je zoveel verdriet mee voor je kind. Je voelt je super machteloos, want het enige wat je wilt is dat je kinderen blij en gelukkig zijn. En je ziet dat je kind helemaal niet blij en gelukkig is. Maar je kunt ook totaal niks doen. Want alles wat je wilt of wat je aanbiedt, wordt afgeketst. En je ziet dat je kind zoveel verdriet heeft. Dus dat is heel moeilijk.
Caroline beschrijft heel duidelijk wat jij in de praktijk wellicht vaker tegenkomt, Eva, hoe het is om een kind te hebben dat extra aandacht nodig heeft. Maar tegelijkertijd lopen er in dat gezin nog andere mensen rond, een man, andere kinderen, en je moet dat allemaal maar in goede banen zien te leiden.
Ja, dat is niet evident. Dat vraagt heel veel van mensen. Ik denk dat dat in de maatschappij toch nog heel vaak onderschat wordt, hoe dat soort gezinnen onder druk staan. En zoals zij die woedebuien omschrijft, hè, soms kan, als dat heel vaak aanwezig is, dat eigenlijk ook traumatisch zijn voor de gezinsleden. Hè, of dat permanent machteloos gevoel, als je dat als ouder zo vaak hebt, ja, dan wordt dat ook impactvol. Hè, en dan gaat dat ook heel erg wegen op jou en je stresssysteem.
Ja. En helaas, Caroline kon niet altijd op veel begrip rekenen als ze haar hart wilde luchten.
Als je je verhaal dan tegen mensen vertelt, dan krijg je heel veel reacties van... En je moet gewoon consequent zijn. En dat moest mijn kind maar eens zijn. En bij mij zou dat niet pakken, ze. En dan denkt je echt van... Ja, dan voelt je helemaal de put ingeduwd. Want je doet alles wat je kunt voor je kind. En op een gegeven moment zei je inderdaad een keer niet meer consequent. Omdat je gewoon geen andere uitweg niet meer ziet. Want je wilt niet dag in dag uit ruzie maken en je doet alles om die crisissen te vermijden. En dus ja, dat gevoel je zo machteloos. En je gaat constant zelf denken van, wat heb ik fout gedaan? En hoe had ik het anders kunnen doen? En wat als we dit hadden gedaan? Hoe zou het dan gelopen zijn? Maar langs de andere kant weten ook wel dat je hebt gedaan wat je kunt doen en dat je het niet anders had kunnen doen. En ik denk dat ze soms gewoon niet beseffen dat een kind met een diagnose, dat geen door de weeks kind is. En ik merk dat bij mijn eigen kinderen ook. Als ik dan naar mijn twee oudste kijk, dat verschil is gewoon immens. Inderdaad, als ik bij mijn tweede zoon ze gewoon zeg nee en het antwoord is nee, dan kan hij wel een keer loeten hebben en een lang gezicht hebben en die kan 2 of 3 uur mokken. Maar dat kun je van je afzetten en dan denkt je, ja, oké, laat hem maar doen. Maar als ik tegen mijn oudste nee zeg en die krijgt een crisis, dan weet je dat je minstens voor de komende 2 uur bezig bent met ja, een conflict op te lossen, met hem rustig krijgen, met ervoor te zorgen dat hij niet helemaal over de rooie gaat. En dan kun je wel gewoon zeggen van, je moet consequenter zijn en volhouden, maar aan de situatie zelf kun je niks veranderen.
Heb je het gevoel dat er mensen hadden kunnen helpen die dat niet gedaan hebben?
Ik denk dan vooral richting familie. We hebben de familie altijd wel kunnen inschakelen, maar we hebben vooral ook heel veel oordelen gekregen van familie. En ik denk dat als we daar wat meer hulp en begrip hadden gekregen, ja, dat het ook al een heel ander verhaal was geweest dan gewoon, ja, je moet consequenter zijn en je mag je niet laten doen. En dus ik denk dat dat wel mee, beter had, dat we meer hulp zouden kunnen hebben gehad van familie, dat dat wel anders had geweest.
Laat dit weer voor ieder van ons een herinnering zijn, om zo weinig mogelijk te oordelen over elkaar, maar gewoon te luisteren en te vragen, waar kan ik helpen?
Ja, ik kan er eigenlijk niks aan toevoegen. Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je gezinnen met kinderen met psychische problemen, dat je die goed omringt en dat je vooral gaat helpen en ondersteunen, af en toe overnemen, zodat ouders ook er even uit kunnen. Maar oordelen hoort daar niet bij.
Caroline en haar zoon hebben wel professionele hulp gevonden, vertelde ze zo net al. Eerst via ambulante therapie, maar op een gegeven moment was dat niet meer genoeg en volgde er een aantal opnames voor observatie, daarna ook voor behandeling.
Die opnames, zowel in Gasthuisberg als bij Terwijnen, ja, dat was ook heel erg pittig, want je hebt dan elke week gezinsgesprek en soms dan nog een keer een evolutiegesprek ertussen. En dan ondertussen hadden wij ons ook aangesloten bij de oudergroep. Dus dat waren, ja, soms zaten wij 2 tot 3 avonden per week in Terwijnen. Dus dat was heel zwaar, eigenlijk ook als gezin. En ja, dat bleef nog altijd moeilijk, maar het feit dat eigenlijk mijn zoon tijdens de week niet thuis was, gaf gewoon heel veel rust. En we hadden eigenlijk vooral tijd om thuis terug op ons plooi te komen. En doordat hij alleen in het weekend thuis was, gaf die week stilletjes aan wel terug wat meer rust. Dus je voelde wel dat je zelf wat tijd had om te bekomen. Hij vond dat helemaal niet leuk om daar te moeten zijn. En, voor hem voelde dat een beetje als een straf. Maar hij heeft dat wel altijd op een goede manier gedaan. Want desondanks dat dat vrijwillig is en dat wij daar als ouder wel een beetje druk op gelegd hebben, lag uiteindelijk de keuze nog altijd bij hem. En hij heeft dat uiteindelijk wel gewoon gedaan. Maar ja, die wou natuurlijk gewoon liever thuis zijn, hè. En je wilt dat natuurlijk ook zelf als ouder, dat je kind gewoon thuis is. Want ja, die elke zondagavond moeten gaan afzetten. Enerzijds voelde je heel opgelucht, want je hebt terug wat ademruimte. Maar langs de andere kant geef je wel elke keer je kind af. En laat je eigenlijk de zorg van je kind aan iemand anders over. Terwijl dat je dat niet wilt, want ja, dat is je kind en je wilt die gewoon thuis binnen je gezin hebben, maar dat lukt gewoon niet.
Ja, je voelt de verscheurdheid, hè, als het vertelt. Die opluchting, de rust die in het gezin weerkeert ook. Maar anderzijds dat verdriet, omdat ze niet kan zorgen voor haar kind zelf. Is dat herkenbaar?
Ja, dat is heel herkenbaar. Heel veel ouders beschrijven dat ook wel. En kinderen die bij ons verblijven, soms zijn het inderdaad, zoals in dit verhaal, dat ouders ervoor kiezen. En zeggen van, wij denken dat dit goed is. Maar soms zijn er ook jeugdrechters die beslissen dat een kind in een voorziening moet verblijven. En dan is dat helemaal, hè, dat ouders dat soms helemaal niet willen. En zeggen van, dat kind moet bij mij zijn en ik wil die niet missen. En ook voor kinderen, enfin, we hebben dat nogal gehoord, hè, hoe moeilijk het kan zijn om soms je aan de ene kant veilig te voelen en aan de andere kant je ouders te missen. Is dat net voor ouders ook van, het geeft wat rust, want de conflicten zijn minder. En tegelijkertijd, ja, ik mis die ook zo hard. Dat is heel herkenbaar.
Zo'n opname betekent zeker ook geen vakantie voor zo'n gezin. Dat ligt Caroline ook uit, therapie, ouderavonden. Daar wordt hard gewerkt.
Dat is wel wat we willen natuurlijk, hè. We willen ook wel dat er iets verandert voor die gezinnen, hè. Als we ze gewoon bij ons laten verblijven en verder niks doen, ja, dan kan er ook niet zoveel veranderen. Dat is wel de hoop, hè, dat we ouders hebben die met ons die weg willen gaan. Hè. En voor een hoop ouders lukt dat. Er zijn ook ouders voor wie dat echt te veel gevraagd is. En dan is het moeilijker om een verschil te maken.
Caroline heeft heel wat ontdekt in die vele werksessies over de dynamiek tussen haar en haar zoon.
Wij zijn uit elkaar gegaan, we zijn elk onze eigen weg gegaan. Maar eens dat we uit elkaar waren, was dat nog altijd heel moeilijk. Dus ik had heel veel wrokgevoelens tegen mijn ex-man. En ja, die heeft dan uiteindelijk zelfmoord gepleegd, wat dat ook ervoor gezorgd heeft dat hij, ja, heel veel schade achtergelaten heeft, zowel bij mij als bij zijn kinderen. Dus er zat heel veel boosheid in mezelf. En ik herken heel veel eigenschappen van mijn ex-man in mijn oudste zoon. En dat wordt ook heel veel benoemd naar hemzelf eigenlijk. Heel veel familieleden van mijn ex-man zeggen ook heel veel tegen hem. Jij bent helemaal uw papa. Maar enerzijds, ja, voor mijn zoon is dat een hele zware confrontatie om eigenlijk constant geconfronteerd te worden met het feit dat hij op zijn papa lijkt, die dat eigenlijk ja, zich heel slecht in zijn vel voelde en die dat ervoor gekozen heeft om zijn leven niet meer verder te zetten. Dus dat heeft, denk ik, ook bij mijn zoon heel veel teweeggebracht door daar constant mee te vergeleken worden. Maar voor mezelf ook, ja, die gelijkenissen, die maakten mij soms echt helemaal vreemd aan mijn binnenkant, omdat ik constant terug geconfronteerd werd met de situaties die dat ik met mijn ex-man had meegemaakt. Dus dat kwam eigenlijk altijd terug naar boven. Altijd terug zo... Alles wat dat mijn oudste zoon deed, zorgde zo voor negatieve gevoelens. En dat zat helemaal vast in mijn lichaam en dat kwam er ook niet meer uit. En dan werd ik op een dag aangesproken door de gezinsbegeleidster dat ze eigenlijk een soort opnameweek doen voor ouders en hun kinderen.
Een opnameweek voor ouders en hun kinderen. En nu zijn we beland bij iets wat nog vrij nieuw is in Vlaanderen.
Ja, dat klopt.
De gezinsopnames. Iets waar jullie met Terwende Espero ook mee bezig zijn.
Ja, we zijn daar nu een paar jaar, laten we zeggen, het is met een lelijk woord, aan het experimenteren. Mm-hmm. Omdat, ja, ik heb het hier al een paar keer gezegd, dat we die nood voelden van, ja, we moeten ook die ouders ondersteunen en hun kwetsuren meebegrijpen en helpen aanpakken als we ook voor de kinderen een verschil willen maken.
In ons land staat het nog in zijn kinderschoenen, dat mag ik zo zeggen. Hè?
Ja, klopt.
Maar in Nederland bestaat dit al langer met het KINGS-project. Kind in gezond systeem. Dat is een intensief traumaproject voor hele gezinnen waar ze maanden samen in opname gaan.
Ja.
Heel bijzonder. Ik ben met jouw collega Romina Quadros Perez gaan praten. En zij begint met uit te leggen waarom dit voor sommige gezinnen nodig of nuttig kan zijn.
Heel veel van de ouders met wie dat wij werken hebben zelf een hele zware rugzak. En als jij zelf een zware rugzak hebt en je trauma's neemt je mee, ja, die zitten in je handelen. Dat zijn mensen die zelf heel hoog in hun stressvenster zitten, die van daaruit misschien niet altijd kunnen reageren zoals ze graag zouden willen reageren naar hun kinderen toe. En er dus heel vaak ook geen ruimte is om te kunnen werken aan pedagogische vaardigheden, hè, in hoe moet ik dat hier met mijn kind samen gaan doen, omdat er zoveel in de weg zit. Of er gewoon verhalen of ervaringen zijn uit het verleden die gewoon in de weg staan met hun eigen ouders, met hun eigen familieleden, met andere mensen uit hun context. En dan zie je er gewoon tussen staan. En dan kun je ambulant proberen om daarmee aan de slag te gaan. Maar ja, er zitten weer 2 of 3 weken tussen het volgende gezinsgesprek. Ondertussen zijn er nog wat problemen geweest op het werk. Of zijn er financiële problemen die maken dat je overspoeld wordt? Zijn er crisissen op school geweest van je kind? En is er geen ruimte voor ouders om ook te gaan kijken van wat is mijn eigen rugzak en hoe kan ik hier nu mee aan de slag om beter te kunnen zorgen voor mijn kinderen? De realiteit overspoelt vaak. Mensen worden zo overvraagd door het dagdagelijkse, dan is er geen ruimte voor een therapeutisch traject. Dat gaat niet. En het is het feit dat zij een week met ons meekomen en eigenlijk mee door ons verzorgd, gekoesterd worden. Wij dingen kunnen overnemen op momenten dat het niet haalbaar is voor hun. Dat ze voelen van, nu moet ik rust kunnen pakken. Ik heb net een heftige therapeutische sessie achter de rug. Nu moet ik even op mijn effe kunnen komen. Alleen, ja, op dat moment zijn we er om ervoor te zorgen dat er ook lekker eten is middags, dat er voor hun kind gezorgd wordt. Dat zij ook weten van, ik kan de zorg even lossen en ik kan voor mezelf zorgen.
Dus Romina zegt, het is niet evident om die stap te zetten. Ook Caroline vond dat niet zo vanzelfsprekend.
Ik heb er ook even over moeten nadenken. Maar ik had vooral het gevoel voor mezelf van, ik voelde dat ik zelf ook met bepaalde dingen aan de slag moest. Maar ik kon tijdens het gewone jaar kon ik die ruimte niet nemen, want ik had een gezin draaiende te houden en mijn kinderen moesten naar school, ik moet gaan werken. En dan dacht ik van ja, en als ik dan, stel je voor, nog 's avonds een uur therapie voor mezelf moet doen, ik zou me nooit hebben kunnen geven, omdat je wist van 's avonds kom ik thuis en mijn gezin draait weer verder. En dan had ik, toen dat dan die gezinsweek werd aangeboden, dan heb ik daar echt over nagedacht. En dan dacht ik van oké, dit is 1 week waarin dat ik eigenlijk van 's morgens tot 's avonds alles kan doen en voelen en uitpraten. En eigenlijk, ja, kan zeggen wat dat er allemaal is. En dat is afgebakend tijdens die week. Ik moet niet voor mijn gezin zorgen. Ik moet niet gaan werken. Dus dat was voor mij wel een kans dat ik dacht van oké, ik kan 1 week aan mezelf denken. En na die week kan ik er dan hopelijk sterker uitkomen. En dan zijn we er hopelijk door. Ik zou nooit mijn verdriet naar boven hebben durven laten komen. Want je zit dan ook beperkt aan je 1 uur therapie. En waar meestal tegen dat je aan je pijnpunt gekomen bent, zijn je misschien al 20 of 30 minuten bezig. En dan heb je nog maar 20 minuten om dat af te ronden. Ja, en dan moet je gaan. En dan sta je daar op straat met al je verdriet. En dan moet je naar huis en je gewone leven verder leiden. Terwijl nu die gezinsweek, ja, die stond echt in het teken van jezelf. En je startte met je therapie. En of dat dan nu 1 uur duurde, 1,5 uur duurde, 2 uur duurde. Wij gingen gewoon door totdat wij aan het punt gekomen waren van oké, nu zijn we er. Nu kunnen we op een goede manier afsluiten. En kunt je even tijd voor jezelf nemen. Ik kon even gaan wandelen. Ik kon even een boekje lezen. Ik kon even op mijn bed gaan liggen. Zonder aan andere dingen te moeten denken.
Soms is het voor ouders bijna niet mogelijk om de zorg voor een gezin te combineren met de zorg voor zichzelf. Mag ik dat zo samenvatten?
Ja, ik denk, ik kan het niet beter vertellen dan dat Caroline het hier heel goed schetste, hoe dat voor sommige ouders
de praktijk
voelt. En ik denk, het moment dat wij ons dat zijn beginnen realiseren, dat dat ook zo is voor ouders, hè, want daar gaat het over. Je vraagt van alles, maar als je dan even stilstaat en echt luistert, dat zij zeggen van, weet je wel wat je van mij vraagt?
Ja.
Dat we zijn beginnen nadenken, kunnen we dat dan niet anders doen?
Op deze manier kreeg Caroline tijd en ruimte om ook eens voor zichzelf te zorgen. En nog een pluspunt, ook voor haar zoon was het een opsteker.
Hij vond dat heel raar om te weten dat zijn mama een week in therapie ging. Hij geloofde dat eigenlijk niet. En ik denk dat hij dat ook wel fijn vond en dat hij daar ook wel een beetje trots over was. Dat hij zag van oké, eigenlijk ben ik niet de enige dat hier al die jaren al therapie heb moeten volgen. Maar mijn mama die wil dat ook doen. Om ervoor te zorgen dat het thuis terug beter gaat en dat we terug beter met elkaar overeenkomen en dat we terug samen kunnen wonen thuis vooral.
Ik zou er niet bij stilstaan, maar voor die kinderen is dat wel prettig dat de ouders ook moeite doen of dat ze zien dat ze moeite doen.
Ja, en ik denk dat is wat we heel vaak horen. Hè? Heel veel kinderen en jongeren die in een voorziening opgroeien. En ze vertellen ons dat vaak van, ja, waarom moet ik hier zijn? Hè? Mm-hmm. Niet mijn andere broer of zus, want soms is dat zo, dat zij alleen eruit gehaald worden. En waarom mijn ouders niet? En ze hebben gelijk. Hè? Mm-hmm. Er wordt dan 1 kind uitgehaald, maar het is vaak net die interactie tussen ouders en kind die het moeilijk maakt. En het is de combinatie van het probleem, bijvoorbeeld als het gaat over een diagnose van een kind, maar ook de problemen van de ouders, hun rugzak. Het gaat net over dat samengaan dat dan niet zo goed werkt. En ja, waarom dat kind eruit halen en de rest niet, dat is eigenlijk een heel gek idee. Daar ben ik ook hoe langer hoe meer van overtuigd.
De gezinsopname van Caroline en haar zoon is goed bevallen.
Ik denk dat ik zelf zo wel wat dingen meer op zijn plaats heb kunnen zetten. Zo. Dingen die al heel lang sluimerden, maar waar dat je gewoon, ja, je voelt gewoon, je focus en je leven ligt helemaal op je kinderen en op dit geval ja, echt mijn oudste zoon. Waardoor dat je eigenlijk je eigen gevoel en je eigen noden helemaal opzij zet. Terwijl tijdens die week heb ik echt ervoor kunnen zorgen dat ik die focus eens helemaal op mezelf kon leggen en even aan niks of niemand anders denken. Dus dat heeft er wel voor gezorgd dat ik wat dingen op zijn plaats heb kunnen zetten en dat ik vooral heel veel rust in mezelf heb kunnen terugvinden. Daarvoor liep ik eigenlijk constant op de tippen van mijn tenen en gevoelde eigenlijk heel de tijd dat je vol met stress en spanning zat, want al die stress zit in je lijf en je moet overleven en je moet maar blijven doorgaan en er is voor niks ruimte. Maar door die week even bewust naar mezelf te kijken heb ik wel heel veel rust kunnen terugvinden.
En heeft dat ook iets veranderd in jullie verhouding ten opzichte van elkaar?
Ja, ik denk dat we sindsdien terug aan onze band hebben kunnen beginnen werken. Zo via de EMDR-therapie heb ik dan vooral gewerkt rond de slechte gevoelens die dat ik eigenlijk met mij meedroeg ten opzichte van mijn ex-man. En ik heb het gevoel dat ik dat zo wel mooi opzij heb kunnen zetten en dat we eigenlijk terug echt aan onze mama-zoon-band hebben kunnen werken op dat moment zonder eigenlijk constant geconfronteerd te worden met die slechte gevoelens dat erbij kwamen door alles wat er in het verleden gebeurd was. Ik denk dat dat toch wel een grote invloed heeft gehad. Het feit dat ik gewoon terug steviger in mijn schoenen kon staan en terug heel veel rust had gevonden, maakte dat we de situatie thuis ook terug veel beter aankonden. Dus ik denk dat dat wel een grote rol gespeeld heeft.
Een hoopgevend verhaal, Eva. En nog even voor de leken. EMDR-therapie.
EMDR is de afkorting van Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Dat is een hele mondvol. Ja, maar dat is, laten we in het kort zeggen, een soort van traumatherapie die onder andere via oogbewegingen werkt, maar die echt gericht is op zorgen dat je traumatische herinnering, dat daar de emotionele lading dat daarop zit, dat je die eigenlijk wat kan verminderen, waardoor dat je niet meer overspoeld wordt elke keer als je terugdenkt aan iets van vroeger.
Oké. En het werkt. Blijkbaar.
Ja.
Ik vroeg ook nog aan Romina of deze vorm van therapie doorgaans zo goed afloopt, hè? Dus de gezinsopnames. Echte cijfers zijn er nog niet. Nee. Hè? Dat onderzoek loopt momenteel, maar de indicaties zijn gunstig.
Nederland toont ons mooie resultaten. Het onderzoek is bezig. Ik hoop dat als het onderzoek daarin nog meer helderheid brengt over wat het allemaal in beweging kan brengen, dat ik hoop dat ons beleid daar ook voor durft kiezen om zo'n project op touw te zetten, omdat ik echt denk, en ik merk dat met veel verschillende hulpverleners, als ik daar met hulpverleners over spreek, die denken van, of die ik ze het hoor zeggen van, ah ja, dat is wat er nodig is voor veel van onze ouders. Maar ja, hoe moeten we dat doen? Ja, soms is het dan een keuze durven maken van waar we op willen inzetten als maatschappij. En nu doen wij dat met gezinnen die bij ons in traject zijn, hè, waar kinderen al in opname zijn en waarbij hè, dat we het proberen in het midden van het traject te doen, dat we denken van ja, dit gaat hier nu echt voor een boost kunnen zorgen. Maar als we dit kunnen doen, net zoals in Nederland, om opnames te vermijden, ja, we zitten met een enorme wachtlijst en alles kost heel veel geld, maar als we opnames kunnen vermijden, ja, dan besparen we ook gewoon superveel. Dus als we puur een economisch discours ernaast leggen, dan denk ik, ja, en ik denk dat Nederland het in het onderzoek aan het becijferen is, ja, dan hebben we weer een mooi economisch model voor onze neus liggen.
Eva, gezinnen vlugger ondersteunen, opnames vermijden en geld besparen. Wie zou daar kunnen tegen zijn?
Vraag het mij ook af. Maar ja, met Terwijn en Spieren hopen natuurlijk dat wij onze experimenten, dat daar wat van kan komen. Hè? Want op dit moment doen we dat met de middelen die we eigenlijk hebben, maar doen we dat dus met schaarste. Mm-hmm. En wij hebben nog geen erkenning om daar voluit voor te kiezen, maar dat is wel iets waar dat we op hopen, omdat we er zo in geloven en omdat we zelf ook al echt goede resultaten gezien hebben, zelfs met maar 1 week.
Tovermiddelen bestaan niet, dus dit is er ook geen. Nee. Maar Caroline klinkt wel heel positief als ik haar vraag hoe het nu met haar gezin gaat.
Oké, we hebben allemaal een druk leven. Hè. Ik denk dat iedereen die dat allebei voltijds werken, 3 kinderen, dat iedereen wel voelt wat een druk leven dat we moeten leiden. Maar als we zien wat een proces dat we hebben afgelegd, denk ik echt dat we heel dankbaar mogen zijn. En ik ga niet zeggen dat alle problemen van de baan zijn, want ondertussen is mijn zoon een puberende 17-jarige dat heel graag zijn tijd doorbrengt op zijn kamer achter al zijn schermen. Dus dat zorgt nog altijd voor de nodige discussies. Maar de crisissen en de uitbarstingen die dat we daar vroeger nadien door hadden, die hebben we niet meer en we maken nog een keer ruzie. En hij kan nog een keer heel hard stampend met zijn voeten de trap op gaan naar boven. Maar we kunnen er daarna wel gewoon over praten. En we moeten eigenlijk geen schrik meer hebben als we nee zeggen, dat we daarna 2 uur lang in crisis zitten, omdat hij met zijn gevoelens en zijn emotie geen weg kan.
Hoe zie jij de toekomst voor hem?
Nog wat spannend, want ja, het zal nog een beetje afwachten zijn in welke mate dat hem dat later gaat lukken om echt zelfstandig te wonen en voor zichzelf te zorgen. Want we merken zo dat dat toch nog wel wat moeilijk blijft, die zelfzorg en de organisatie. Maar ik denk dat hem daar gewoon nog wel wat in moet groeien en dat dat dan ook wel oké komt. Want hij heeft nu sinds kort een weekendjob en dat loopt wel heel goed en daar kan hem zich wel voor motiveren. Dus ik denk dat hij gewoon wat meer tijd nodig heeft voor die dingen, maar dat dat dan wel in orde gaat komen.
Dit was aflevering 7 van Zie mij, een podcast in samenwerking met Kiem en met de steun van het Overhoop-project van de Koning Boudewijn Stichting en de Vlaamse overheid.
Het kan zijn dat deze aflevering vragen of moeilijke gevoelens oproept en dan kan je altijd terecht bij 1712.
Zorg goed voor jezelf en voor elkaar. Het is nodig.